Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden van Radio Maria, wees hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. En we gaan om te starten een beetje de weg op van het filmprogramma Katovisie. We kennen allemaal het verhaal in de roman van Victor Hugo, Les Misérables uit 1862. Trouwens een roman waar Victor Hugo 20 jaar aan werkte. We kunnen het vertalen als De Ellendigen. Het hoofdpersonage is het verhaal. In het verhaal is een zekere Jean Valjean, een man die 19 jaar in een strafkamp heeft gezeten, omwille van het stelen van een brood voor zijn uitgehongerde zus en haar familie, met strafverlenging vanwege diverse vluchtpogingen. Na zijn vrijlating is hij nergens welkom, want op zijn identiteitspapieren blijft zijn verleden vermeld, waardoor hij zo goed als geen kans krijgt een baan te vinden en zelfs te overleven. En hij slaapt op straat, boos en verbitterd en uitgehongerd. Bisschop Myriel van Digne, regio Provence-Alpes-Côte d'Azur, verschaft hem onderdak. Maar 's nachts gaat Valjean ervandoor met het zilverwerk. Hij wordt gearresteerd door de politie en voor de bisschop geplaatst. Maar deze bisschop doet alsof hij dit zilverwerk aan Valjean had geschonken en geeft er hem nog 2 zilveren kandelaars extra bij. De politie accepteert de uitleg en vertrekt. Bisschop Myriel legt Valjean uit dat zijn ziel voor God is gekocht en dat hij het geld van de zilveren kandelaars moet gebruiken om een eerlijk man van zichzelf te maken. Valjean, uiteraard uit zijn lood geslagen door zoveel goedheid, bekeert zich en stelt zichzelf ten doel een moreel goed mens te worden. Hij besluit opnieuw te beginnen en zijn verleden als Jean Valjean achter zich te laten. En onder de naam Monsieur Madeleine werkt hij zich maatschappelijk op en brengt het zelfs tot fabrikant en burgemeester van het dorpje Montreuil. En zo ontfermt hij zich over een zekere Fantine, een ziekelijke fabrieksarbeidster die werd ontslagen, wat voor haar een ramp was, daar zij maandelijks geld moest betalen aan de familie die voor haar dochtertje Cosette zorgde. Maar Jean Valjean komt echter niet los van zijn verleden. Het wettig gezag blijft hem achtervolgen in de persoon van politieman Javert, die niet kan geloven dat Valjean zich herpakt heeft. Het verhaal van Les Misérables is gelinkt of geïnspireerd door ware gebeurtenissen. Zo was schrijver Victor Hugo getuige in 1829 van een man die inderdaad een brood had gestolen en een politieagent die hem had betrapt. Ook is het verhaal genomen uit het leven van een zekere Eugène François Vidocq, een ex-gevangene, maar die later hoofd werd van een undercover politieeenheid en oprichter van het eerste privé detectivebureau van Frankrijk. En deze Eugène Vidocq was ook een zakenman en stond alom bekend om zijn sociale betrokkenheid en menslievendheid. En zo redde hij ooit een arbeider die onder een zware kar was beland, zoals ook in de roman gebeurd door Jean Valjean. En zo zijn er nog waargebeurde verhalen die hebben gediend om zijn roman te schrijven. En dit was een van de liederen uit de musical Les Misérables. Maar ik stel voor onze aandacht te richten naar deze bisschop uit deze roman, geschreven door Victor Hugo. In de roman noemt deze bisschop vanuit de zuidoostelijke Franse stad Digne-les-Bains Charles-François Bienvenu Myriel. En Victor Hugo deed dat bewust. Zo is er het gesprek gekend met zijn zoon Charles, een anticlericaal. En de zoon vond dat zijn vader eerder bijvoorbeeld een dokter had moeten nemen in de roman. Maar Victor Hugo had toen aan zijn zoon geantwoord, in de zin dat deze katholieke priester, deze zuivere en verheven figuur, een wreed contrast vormde met het priesterschap uit die tijd. Maar zoals reeds aangegeven zijn verschillende gebeurtenissen verhaald in de roman dus afgeleid uit reële gebeurtenissen. En zo ook het bestaan van deze bisschop. De echte bisschop toen van Digne-les-Bains was François Melchior Charles Bienvenu de Miolis. En hij was dus de inspiratie voor de bisschop in de roman van Victor Hugo. François Melchior Charles Bienvenu de Miolis werd geboren in het zuidoostelijke Aix-en-Provence in 1743, 1853 en overleed er in 1843. Hij was de zoon van een raadslid in het parlement van de Provence. Op 20 september 1777 werd hij in Carpentras tot priester gewijd en wijdde hij zich aan het catechismusonderwijs op het platteland als kapelaan in de Vaar. Tijdens de Franse Revolutie in 1791 weigerde hij de eed af te leggen en emigreerde naar Rome, waar hij 10 jaar verbleef. In 1801 keerde hij terug naar Aix-en-Provence als pastoor in een parochie, om in 1805 bisschop benoemd te worden van Digne-les-Bains. Zo woonde hij als bisschop het concilie van Parijs in 1811 bij, waar hij zich met grote vastberadenheid verzette tegen de aanspraken van Napoleon. 33 jaar lang vervulde hij de taak van bisschop, tot in 1838. Hij overleed 5 jaar later, op de leeftijd van 90 jaar, zoals men dat zegt, in een geur van heiligheid. Hij ligt begraven in de Saint-Jérôme-kathedraal in Digne-les-Bains en al zijn voornamen staan vermeld, zoals Bienvenu, Frans voor welkom, zoals ook in de naam van de bisschop in de roman. Dit had hij verdiend, want vanwege zijn liefdadige bezorgdheid naar de armsten en de evangelische deugden die hij had getoond, met een zuiver geloof, naasteliefde en nederigheid. Maar er valt nog meer te vertellen over deze bijzondere bisschop. Een belangrijke ontmoeting had hij tijdens zijn verblijf in Parijs in 1811 met priester Eugène de Mazenod, met wie hij later verder contacten onderhield. Deze priester ook bekommerde zich heel sterk om de evangelisatie onder de armen en de jongeren, met het doel dat de jongeren zich ten volle zouden ontwikkelen als mens, vervolgens als christen en tenslotte om heiligen te worden. En zo nodigde Eugène de Mazenod vanaf 1816 andere priesters uit om zich bij hem aan te sluiten voor een totale offerande aan God en aan de meest verlatenen van de Provence. En aanvankelijk werden ze missionarissen van de Provence genoemd. En om een verhaal kort te maken, met de toestemming van de bisschop van Digne-les-Bains, dus François Bienvenu de Miollis, kwam er een tweede gemeenschap in het Maria-heiligdom van Notre-Dame-du-Lot. En dit werd de gelegenheid voor de missionarissen van de Provence om een nieuwe religieuze congregatie te worden, verenigd door geloften en evangelische raden. En de groep veranderde hun naam in Missionaris Oblaten van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was de start van de Congregatie der Oblaten. En de bisschop van Digne had op eigen kosten de kerk en de pastorij van het heiligdom van Notre-Dame-du-Lot teruggekocht, die tijdens de Franse Revolutie in beslag waren genomen. En tevens gaf hij de opdracht aan deze oblaten om in zijn bisdom ook missies te prediken. En zo komen we aan een bericht van 8 november 2023. De bisschoppen van Frankrijk stemden aan het einde van hun plenaire vergadering op 8 november 2023 in Lourdes om de zaak van de zaligverklaring van bisschop Bienvenu de Miollis te openen. Deze prelaat die 33 jaar bisschop van Digne was, bekend om zijn liefde voor de armen en die Victor Hugo inspireerde om hem te vermelden in zijn roman Les Misérables. We gaan even luisteren naar een stukje interview welke France 3 had over bisschop Bienvenu de Miolis met de huidige bisschop van Digne-les-Bains, Monseigneur Emmanuel Goubillard, en daarna met pastoor Charles Honoré.
C'est quelqu'un qui voulait transmettre l'évangile, transmettre la foi, et, mais sans artifice. Voilà, ça sortait du cœur. Il parlait en provençal, il disait les choses, les choses essentielles. Il touchait les gens justement par cette simplicité.
Hij was dus iemand die het evangelie en het geloof wou doorgeven, maar zonder kunstgrepen. Het kwam uit zijn hart. Hij sprak provençaals en zei het essentiële en raakte de mensen door zijn eenvoud. Ook pastoor Charles Honoré vertelde over de dag van de begrafenis van deze bisschop. De bevolking was massaal aanwezig aan beide kanten van de weg. Het was spontaan onvoorbereid. 7 triomfbogen waren opgericht langs de weg waar de lijkwagen langskwam. En men gooide bloemblaadjes onder de benen van de paarden. Men had witte lakens gehangen aan de huizen, van de grond tot aan het dak, die een soort van gewelf maakten. Aldus pastoor Charles Honoré. Daarna horen jullie uit een film van 1983 het moment dat de politieman Jean Valjean brengt bij de bisschop na het stelen van het zilverwerk.
Toute la population était massée de chaque côté de la rue et ça a été une ovation spontanée, non préparée. Donc il y avait sept arcs de triomphe avaient été dressés sur le parcours du corbillard. On jetait des pétales sous les pas des chevaux. On avait tendu des draps blancs qui partaient du sol et qui allaient jusqu'au toit des maisons et qui faisaient une voûte dans les rues.
Met jullie hier sterf ik in vrede, nu toch op mijn bestaan uiteindelijk zegen rust. Mijn nog in leven zien. Ach, wie weet, kind, misschien op dit blad mijn laatste wilsbeschikking. Als ik slaap, lees wat ik heb verborgen. Het geheim van ons, die van je hielden. Jouw moeder stierf voor jou en gaf me jou om voor te zorgen.
Monseigneur, on a volé les couverts en argent.
Mon Dieu, comment osez-vous? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte?
Nous avons trouvé ces couverts dans son sac, monseigneur.
C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les deux chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts?
Mais alors, tout ce que cet homme nous a dit?
C'est pure vérité.
Vraiment, vous êtes sûr, monseigneur?
Tout à fait, mon ami.
Alors, je peux m'en aller?
Attendez. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers.
Welkom bij Radio Maria.
Voor een volgend bericht van oktober 2023, ook op de website Aletea, reizen we meer noordwaarts, op de mooie Franse wegen, naar de streek van de Beaujolais of de regio Pierre Doré, in het dorpje Le Breuil, ten noorden van de Franse stad Lyon. Op 25 juni 2023 werd Vincent Charmet, 30 jaar oud, tot priester gewijd voor het bisdom Lyon en de Saint-Jean-kathedraal. Hij is dus afkomstig uit dit dorpje Le Breuil met een 800 inwoners. En uiteraard droeg hij in het kerkje aldaar zijn eerste heilige mis op. Het is ook de kerk waar hij gedoopt werd. Maar daar wachtte hem een bijzondere verrassing. En het is moeilijk om er geen knipoog in te zien van de goddelijke voorzienigheid, schrijft de auteur van het bericht. Vincent Charmet werd er geboren in 1993... uit een familie van wijnboeren, zowel van vaders als van moederskant. Na zijn studies voor management en filosofie stapte hij het seminarie in Lyon binnen na een godservaring in een abdij en tevens door getroffen te zijn door de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016. In het mooie dorpje Le Breuil staat een kleine 15e-eeuwse kerk, gewijd aan de heilige Pancratius, waarin Vincent dus als baby werd gedoopt. De laatste pastoor die er woonde was priester Claude Clavel, die er overleed in 1968. En sindsdien, in de kleine kerk, zoals in vele kleine dorpen in Frankrijk, slechts af en toe open, afhankelijk van één of andere gelegenheid. En de laatste grote en mooie gelegenheid vond dus plaats op 7 juli 2023, toen Vincent 2 weken eerder gewijd zijn eerste mis kwam opdragen voor de familie en de buren als dank voor de priesterwijding, maar ook aan zijn doop op 1 augustus 1993. En toen kwam de plaatsvervangende burgemeester met een verrassende ontdekking naar buiten. In januari 2023, tijdens het opruimen van de sacristie, ontdekten een paar parochianen, waaronder ook de vader en een oom van Vincent, in een kasten mooie doos. Met daarin een kelk en een stukje papier. Toen ze het openvouwden, vonden ze een verrassende boodschap, geschreven door de parochiesecretaris en gedateerd op 24 juni 1968. En de tekst vermeldt: deze kelk behoorde toe aan abbé Claude Clavel, die hem bestemde voor een kind van de familie du Peuple of voor elk ander kind van de parochie dat priester zou worden. Dit na overleg met abbé Domès en kanuniek de Vey. De familie du Peuple, die in het bericht wordt genoemd, was een praktiserend gezin dat dicht bij de pastoor stond in die tijd. Maar het is niemand minder dan de familie van de grootmoeder van Vincent Charmey langs zijn vaders kant. Deze boodschap op het briefje is gedateerd op 24 juni 1968. Het is dus precies 55 jaar plus één dag voor Vincent's priesterwijding op 25 juni 2023. Omdat er uiteraard geen twijfel over bestond dat deze kelk voor hem bestemd was, werd de kelk overhandigd aan priester Vincent een paar minuten voor de heilige mis. Een providentieel symbool. Na deze eerste mis werden uiteraard alle aanwezigen uitgenodigd voor een aperitief, natuurlijk met Beaujolais-wijn, voor een officiële presentatie met toespraken en applaus, en veel deelnemers gaven toe dat ze gegrepen waren door deze boodschap van geloof en profetische hoop. En priester Vincent getuigde: het moet gezegd worden dat pastoor Clavel een dierbare herinnering heeft achtergelaten in het dorp. Hij was er erg geliefd en maakte een blijvende indruk op de dorpelingen met zijn sterke persoonlijkheid en diep geloof. Het verhaal gaat zelfs dat hij elk jaar, tijdens de Goede Week, de wijngaarden inging om de arbeiders te bezoeken en hen te vertellen dat hij er naar uitkeek hen te zien tijdens de paasmis. En iedereen gehoorzaamde hem. En de nieuwe priester Vincent vertelde ontroerd en verbaasd verder: ik had nog nooit van dit kelkverhaal gehoord, en het is verbazingwekkend dat niemand in mijn familie het er eerder over heeft gehad. Hoewel het mijn keuze voor het priesterschap niet heeft bevestigd, want ik was al een heel eind op weg, werpt het zeker een nieuw licht op. Het verankert me in een geschiedenis, in een doorgeven van het stokje dat een beetje boven mijn pet gaat. Vincent vertrouwde ook toe dat deze kelk hem nu overal vergezelt en dat hij hem dagelijks gebruikt. Hoewel deze kelk niet zeldzaam of kostbaar is, geen bijzondere geldwaarde heeft, is het duidelijk dat hij in mijn ogen wel een uitzonderlijke waarde heeft en dat ik bij elke mis aan mijn voorganger in de hemel denk. Nog belangrijk bij te vermelden is wat priester Vincent, zodra hij de kelk in ontvangst had genomen, in de kerk luid en duidelijk uitriep: of het nu in mijn leven is of niet, over 5 jaar, over 50 jaar, als een kind uit deze parochie op een dag tot priester wordt gewijd, dan geef ik hem meteen deze kelk. En zo startte een mooie traditie. We gaan als afsluiter voor dit bericht even priester Vincent Charmey laten horen. En hij vertelt onder andere: ik kom uit een katholieke familie van wijnboeren in de Beaujolais. En ik herinner me goed uit mijn kindertijd het gebed. Ik herinner me dat ik als kind graag bad. Maar bij het groot worden heb ik me van God verwijderd. Tot aan mijn hogere studies. Ik volgde handel en dankzij een professor van filosofie heb ik me terug vragen gesteld over God in mijn leven.
Alors, moi je viens d'une famille de vignerons dans le Beaujolais et j'ai grandi dans une famille catholique et je me souviens un bon souvenir de mon enfance c'est la prière. Voilà, je me souviens que quand j'étais enfant, j'aimais prier. Et puis les choses ont fait qu'en grandissant, je me suis éloigné de Dieu jusqu'à mes études supérieures. J'étais dans une école de commerce et grâce à un prof de philosophie, j'ai pu me reposer la question de la présence de Dieu dans ma vie.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never. Worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord.
Voor een volgend bericht blijven we in de wereld van de roepingen. Op de website van Aletea verscheen een mooi artikel van priester Luc de Bellesize, priester in de Saint-Vincent-de-Paul parochie in Parijs. Hij verzorgt regelmatig artikels voor deze katholieke website. Zo schrijft hij hoe hij een tijd in België studeerde voor zijn eindwerk over de heilige Augustinus. Daarbij werd hij bijgestaan door, zoals hij hem omschrijft, een oude pater jezuïet, die zeer geleerd en de wijsheid van de ouden bezat. Hij had in zijn leven veel beleefd, lief gehad, meegeleden en genoeg stormen doorstaan om een breed hart en een dikke huid te hebben. Maar we komen enkel zijn voornaam te weten. Pater jezuïet Daniel. Dus ik ben het dan ook uit respect niet verder gaan opzoeken. En de priester-auteur noteert verder op een mooie, ik zal zeggen, betekenisvolle literaire stijl. Hij is ondertussen overleden als een dienstknecht, verborgen voor de ogen van de mensen, maar gekend en geliefd door God. Zo sterft de graankorrel die op de grond valt en veel vrucht draagt. Zo'n mensen zijn de fundamenten die de hele kerk ondersteunen, maar die we nooit opmerken, omdat wij te druk bezig zijn met het aanschouwen van de kleine hanen die rondhuppelen boven in de klokkentorens en die ronddraaien volgens de heersende wind. En zo zijn we meer geobsedeerd door bijkomstige vragen dan voor de zorg om de gemeenschap van de kerk te dienen. De katholieke eenheid blijft bestaan dankzij de genade van deze onnuttige dienaren, zoals Lucas vermeldt in hoofdstuk 17, vers 10. Nutteloos omdat ze uitstijgen boven wat gemeten, gekwantificeerd en gewogen kan worden, en die hun post houden zonder ophef te maken, als trouwe schildwachten van de hoop die niet teleurstelt. En de auteur schrijft verder: op een dag vroeg ik pater Daniel, samen met een paar studenten, om over zijn roeping te vertellen. Toen ging hij terug in zichzelf, alsof hij het kind terugzag dat hij was geweest, achter in zijn klas, bij een nogal strenge kloosterzuster die hem had leren lezen, schrijven, tellen en ook bidden, zoals we ademen, omdat God deel uitmaakte van het dagelijkse leven, zoals het dagelijkse brood op de vertrouwde tafel. En Père Daniel vertelde ons over zijn kindertijd, over zijn ouders die een klein restaurant uitbaten in een zeer arm dorpje in Wallonië, en over de ochtend van 10 mei 1940, toen het Duitse leger België binnenviel en het land in 18 dagen volledig bezette. En hij vertelde ons hoe een weermachtofficier hun klaslokaal was binnengestormd, de spot dreef met het christelijk geloof, het kruisbeeld boven het schoolbord had afgerukt en het in de vuilnisbak gegooid met de woorden: dit is wat ik met jullie God doe. En voor de kleine pater Daniel, of de kleine Daniel toen, was dit steeds een zeer belangrijk moment in zijn leven geweest. Want precies op dat moment wist hij in zijn kinderlijke hart dat hij ooit priester zou worden. Dat hij het dankoffer zou brengen. Dat hij de beker van verlossing zou heffen. Niet om Gods eer te redden, want God heeft ons niet nodig om zijn eer te redden. Maar een dankoffer om met heel zijn leven te getuigen van de liefde van Jezus op het kruis, overwinnaar over het kwaad. En priester Luc de Bellecise mediteert verder. God handelt dus in het verborgene. Als alles verloren lijkt, zoekt hij zijn toevlucht in de harten van kinderen en heiligen en vindt hij vreugde in hen die hem ontvangen. Want het is juist de aard van goddelijke liefde om zich te vernederen, om zich kwetsbaar op te stellen, om zich aan te bieden aan de afwijzing of aanvaarding van onze vrijheid. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer in het boek Openbaring. Als jullie mijn stem horen, doen jullie de deur open en kom ik binnen om met jullie te eten. Openbaring hoofdstuk 3, vers 20. Zo geeft Christus zijn leven in onze handen en op onze lippen, in een kleine hostie van brood, aangeboden voor onze aanbidding of onze onverschilligheid. Want het mysterie van de Eucharistie is niets in de ogen van de wereld, net zoals een machteloze en gekruisigde mens niets is. En toch heeft God de dwaze dingen van de wereld, die niets zijn, uitverkoren om de wijzen te beschamen. Eerste brief, Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 28. En de auteur vervolgt. Kijk naar de nederigheid van God, schreef Franciscus van Assisi aan de priesters van zijn orde, en breng hem hulde met je hart. Liefde dwingt niemand. Liefde hoopt op alles. Liefde verdraagt alle dingen. Ze neemt altijd de plaats in van de dienaar. Ze maakt zichzelf nederig. Jezus staat op van de tafel, trekt zijn mantel uit en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen, alsof hij hun harten wil voorbereiden om hem te ontvangen in de vreugde van een gezuiverd en vergeven hart. Om zijn lichaam in ons lichaam te ontvangen, als een belofte van leven, en in zijn lichaam één lichaam te worden. En de priester-auteur eindigt. Pijer Daniël wist dat allemaal niet toen hij een kleine jongen was. Maar hij begreep op dat moment dat de liefde van Christus oneindig veel groter was dan het geweld van de wereld. Dus wist hij en beloofde hij dat hij priester zou worden als hij groot was. En op die dag haalde de Heer een oneindig veel groter goed uit de diepten van het kwaad. En niemand wist er iets van, behalve de engelen die in stilte toekeken, maar die verder zien dan de ogen van de mensen. En ze hebben zich verblijd en zegden met één hart, gezegend zijt gij, Vader, Heer van hemel en aarde, want wat gij voor wijzen en geleerden verborgen hebt, hebt gij aan de geringsten geopenbaard.
Regardez l'humilité de Dieu.
De jongste deelnemer op de voorbije synode over de synodaliteit in Rome, die werd afgesloten op zaterdag 28 oktober 2023, was de 19-jarige student White Olivias. Maar hij zat met een probleem. De maandag was hij verwacht voor de cursussen aan de Universiteit van Wyoming in Laramie in Amerika. En dat was zeer moeilijk haalbaar. Het waren dan ook 4 zeer intensieve werkweken geweest. En zijn energie was wat opgeraakt om terstond huiswaarts te keren. Dus moest hij aan een dispensatiebriefje of afwezigheidsbriefje geraken om zijn afwezigheid de maandag te kunnen verrechtvaardigen. Dus de vraag was, aan wie kon hij dat vragen? En zo stapte hij enkele dagen voordien vol goede moed naar niemand minder dan Paus Franciscus met een vooraf geschreven tekst. En tot zijn grote verrassing deed de paus zichtbaar geamuseerd mee. En aan Catholic News Service vertelde hij: "Ik vertelde de paus dat ik hem bedankte voor de uitnodiging om naar de synode te komen en voor het feit dat hij liet zien dat hij echt naar iedereen wilde luisteren, zelfs naar de jongsten. En ik vroeg hem mijn brief te ondertekenen. En toen zei de paus, laat eens zien. En hij barstte meteen daarna in lachen uit. En hij pakte een pen en schreef van die kleine lettertjes Francis. En de tekst die de paus had ondertekend en grappig vond, luidde als volgt. White Olivias is een integraal onderdeel geweest van de synode over synodaliteit en heeft ijverig gewerkt om bij te dragen aan deze belangrijke gebeurtenis in de kerk. Zijn inspanningen zijn zeer gewaardeerd door de kerkgemeenschap en we zijn dankbaar voor zijn toewijding en harde werk. Vanwege zijn onvermoeibare inspanningen zijn we van mening dat White een pauze van zijn lessen verdient om zich op te laden en nieuwe energie op te doen. Ja, verklaarde de student, ik heb een echt excuus. Het was een ongelooflijk moment, eerlijk waar.
There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along.
And when you're near it, you can almost hear it.
It's like a symphony. Just keep listening.
Glorious. listening. And pretty soon you'll start to figure out your part.
En beste vrienden, we hebben nog tijd voor één bericht. Onze lieve vrouw in Fatima riep ons allemaal op om dagelijks de Rozenkrans te bidden. Wist u dat Martin Luther King, tevens predikant in een Amerikaanse baptistengemeenschap, ooit getuigde over het belang van het Rozenkransgebed om de harten te veranderen? En het bericht verscheen reeds een tijdje geleden, ook op de website Alethea, die erbij vermeldde dat, met de vriendelijke toestemming van pater Joseph Mary Wolff, een Franciscaan, Alethea een briefje mag publiceren, geschreven door Martin Luther King op 23 september 1964. Martin Luther King was toen voorzitter van de Southern Christian Leadership Conference, die ijverde voor de burgerrechten. En zijn brief was gericht aan een zekere mevrouw Blackburn. En ik lees: geachte mevrouw Blackburn, dank voor uw briefje. Het is altijd een genoegen om uw mening te delen met vrienden van goede wil. De vertraging in mijn reactie is te wijten aan het feit dat ik een immense hoeveelheid post moet verwerken en ik mijn volledige persoonlijke aandacht wilde besteden aan uw brief. Ik stel uw bezorgdheid om mij zeer op prijs. Het Rozenkransgebed heeft zijn effectiviteit bewezen. Je brief verwarmde mijn hart en gaf me nieuwe kracht. En laten we samen blijven werken en bidden voor een betere wereld. Met vriendelijke groet, Martin Luther King. Zo, beste vrienden, hartelijk dank voor het luisteren en afspraak op een volgende Rots in de Branding.
O, Blessed Mother, we pray to thee. Thanks for the miracle of your rosary. Only you can hold back your holy son's hand long enough for the whole world to understand. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, dear Mother of God, please pray for us sinners, now and at the hour of our death.